dat er dus een behoefte is aan een gemeenschappelijke taal, CQ een standaard, om te beoordelen van wat is bodemkwaliteit. Want bodemkwaliteit is natuurlijk een heel ruim begrip. Maar als je dat helemaal gaat afpellen van hey, wat houdt het in, welke indicatoren zijn daarvoor bepalend. Ja, dat is ook de behoefte, merken wij bij de boeren. Die zeggen van ja, maar dan weten we ook waar we moeten op gaan sturen.
De verantwoordelijkheid van ons als ketenpartijen als Rabobank en ASR om te stapelen met belonen, zodat die boer die verduurzamingsslag wel kan doen.
Welkom bij de Bodempodcast, de podcast voor boeren over duurzaam bodembeheer. Mijn naam is Bart Housmans van Adviesbureau Boerenverstand en in deze podcastserie ga ik met bodemkundigen en boeren in gesprek om samen meer te leren over de bodem onder jouw bedrijf. Heb jij je al ingeschreven voor de Bodempodcast op mijnbodemconditie.nl? Op dit platform kun je jouw eigen vragen stellen aan een bodemexpert in de vraagbank en achtergrondartikelen vinden bij het onderwerp van vandaag. Leuk dat je weer luistert naar de Bodempodcast. Vandaag hebben we een bijzondere aflevering waarin we het gaan hebben over de Open Bodemindex. Het is in deze serie al veel gegaan over bodemkwaliteit en hoe je dit in het veld kan bepalen. Maar hoe kun je dit ook objectief meetbaar maken? En hoe gaan we hierin ook met elkaar dezelfde taal spreken? Zeker ook richting bijvoorbeeld erfbetreders, overheden en andere partijen. En zit hier ook een mogelijkheid in om beloond te worden voor het inzichtelijk maken van bodemkwaliteit en je bodemmanagement? De Open Bodemindex is een online tool die bodemkwaliteit objectief vaststelt. En de OBI is ondergebracht in een stichting die ernaar streeft om de standaard te zijn voor het vaststellen van de kwaliteit van landbouwbodems in Nederland. En die standaard biedt weer perspectief voor nieuwe verdienmodellen voor de landgebruiker en in dit geval dus voor landbouwbedrijven en boeren. Daar gaan we het vandaag over hebben. Zoals gewoonlijk heb ik het daar niet alleen over. We zijn vandaag op een mooie centrale plek in Utrecht. En voor het eerste deel van de podcast ga ik in gesprek met Jan-Arie Korevaar. Om wat meer te leren over wat die OBI nou precies is en wat er allemaal in zit. Voordat we het daarover gaan hebben, Jan-Arie, zou jij jezelf richting de luisteraars voor kunnen stellen? Wie je bent en ook een beetje wat jouw link met bijvoorbeeld de bodem of met landbouw is.
Ja, dankjewel Bart. Mijn naam is Jan-Arie Korevaar. En sinds kort ben ik dan de trekker van de stichting, sinds 2022 eigenlijk, van de stichting Open Bodem Index. Dus het is een onafhankelijke stichting ook geworden, waar ik dan de directeur zelfs van ben. Ja, en bodem en mineralen heeft me altijd geïnteresseerd. Ik heb in het verleden bij BLGG gewerkt, bij Agrifirm en ook bij een kunstmeststoffenleverancier. En wat ik merkte de afgelopen tijd is dat we altijd spraken in termen als het gaat goed of het gaat slecht met de bodem. En dat raakt me dan ook wel. En dan denk ik van ja, maar wat gaat er dan goed en wat gaat er dan slecht? En dat is voor mij veel te algemeen. En daarom hebben we een beter verhaal nodig, een eerlijk verhaal. En daar past die Open Bodemindex ook heel goed bij.
Dan meteen even de hamvraag, de OBI, de Open Bodemindex. Kun jij even vanuit jouw oogpunt vertellen wat dat precies is?
Kort gezegd zou je kunnen zeggen dat de Open Bodemindex, oftewel de OBI-score, eigenlijk per perceel bepaalt, rekening houdend met de grondsoort, hoe de bodem er landbouwkundig voor staat. Dus elke bodem kan een OBI-score krijgen van een 10... Maar hoe kom je daar dan? Dus het houdt rekening met de grondsoort, met verschillende aspecten. En je hebt een labuitslag nodig om uiteindelijk ook de daadwerkelijke OBI-score te krijgen. En dan worden 21 bodemfuncties van jouw perceel beoordeeld. En daar wordt een waardering voor gegeven. Niet in geld, maar in landbouwkundige waarde. En de kwaliteit van die landbouwbodem en van het beheer wordt in een online tool, die gratis is voor landgebruikers, per perceel getoond. Dus je kunt zien op onderdelen chemie en nutriënten, bodemstructuur, biologie, milieu en management, wat het cijfer is. Dus wat je OBI-score ook is. Nou, een 6 betekent er is nog wat ruimte voor verbetering. En per onderdeel kun je dus ook zien waar de verbetering zit. En een 9 betekent dat je ten opzichte van de ideale situatie eigenlijk gewoon kan stellen dat je kwalitatief een hele goede bodem hebt. Dus het objectiveert echt de discussie over wat is nou een kwaliteit van een bodem? Is het goed, is het slecht? Soms is het minder goed, maar waar ligt dat dan aan? Nou, en dat laat die OBI-score eigenlijk ook zien.
En het gaat dus wel echt om relatieve scoren voor het doel van landbouw ook. Dus een zo goed mogelijke bodem waar je landbouw op kan plegen.
Zeg maar. Klopt, ja. Het doel is agronomie, boeren, zeg maar. Hoe kun je hier duurzaam boeren? En hoe verhoudt je perceel zich daartoe? En het is net zoals in de klas, al heb je een 5, nou, dan had je beter je best kunnen doen. Heb je een 8, nou, dan zit er op onderdelen nog wel wat, maar dan is het iets minder makkelijk om daar ook een hogere score mee te halen.
Oké, okay, en je vertelde kort al net dat het over bodemtypen gaat, dat er ook bodemmonsters in meegenomen worden. Ja, wat meer dan de inhoudelijke vraag, wat gaat er allemaal in qua data, qua gegevens?
Nou, ik zei net al eventjes, we hebben het over 21 verschillende bodemfuncties. Een van de allerbelangrijkste dingen is dat je pas een OBI-score kan krijgen op het moment dat je ook een bodemmonster hebt, een bodemvoorraadmonster. Maar daarnaast wordt er gebruik gemaakt van databronnen die openbaar beschikbaar zijn. Dus denk bijvoorbeeld aan de grondsoort of de grondwatertrap. Dat zijn perceelskenmerken die in openbare databronnen ook staan. En dat alles bij elkaar gebracht in een rekenhart, vertaald in een uiteindelijk cijfer per perceel, maakt die OBI-score. Dus je hebt echt wel een monster nodig. En voor de rest satellietdata, openbare data, die combinatie. Er zit ook een heel systeem van wetenschappers achter. Voor mij is het ook heel belangrijk dat dit is een wetenschappelijk gebaseerd systeem. Een groep Wageningers heeft hier hard aan gewerkt. Gewoon de bodemwetenschappers in Nederland hebben dat rekenhard ontwikkeld en uiteindelijk gekomen tot een score per perceel. Want bodem is iets best wel wat complex is. En hoe breng je dat dan terug tot een cijfer wat ook begrijpelijk is voor uiteindelijk voor de gebruiker? Dat is echt wel een huzarenstukje ook geweest van een aantal wetenschappers. En in een consortium tussen WUR, NMI. En ook FarmHack is er uiteindelijk een rekenhard uitgekomen en een OBI-score voor zo'n perceel. En recent is ook de wetenschappelijke basis gepubliceerd. Dus die rekenregels als mede, hoe is dit nu eigenlijk opgebouwd? Dat is openbaar beschikbaar en ook wetenschappelijk gepubliceerd. Dus het is peer-reviewed, zoals de wetenschappers dan, als ze luisteren. Maar ook andere wetenschappers in de wereld hebben hiervan gezegd, ja, dit ziet er gewoon goed uit en hier kunnen jullie verder mee. Dus ja, daar ben ik ook heel blij om.
Dat zijn dus een aantal zaken die wel meegenomen worden in de berekening. Maar zijn er, want in de podcast hebben we het veel over ook visuele beoordeling en echt de hele praktische benadering van bodemkwaliteit. Zit een stukje visuele beoordeling er ook in, of is dat iets wat misschien nog zou kunnen komen? Of?
Ja, zoiets als een profielkuil bijvoorbeeld. Ja. Dat zit er niet in. En ook niet wat voor. Kijk, je kunt bijvoorbeeld ook nog managementmaatregelen die je treft op je perceel meenemen. Mm-hmm. Daarvan zitten er wel een heel aantal in. Maar bijvoorbeeld niet welke luchtdruk gebruik ik in mijn banden bijvoorbeeld. Dus het is een onderdeel en het zijn voldoende onderdelen om te kunnen zeggen wat is de kwaliteit van deze bodem. Maar dan nog steeds zul je zelf ook gewoon moeten kijken wat je leert uit de OBI-score. Is hoe het perceel ervoor staat en wat je kan doen om het op de middellange en lange termijn vruchtbaar te laten zijn of te houden. En dat is wat je er dan ook, wat je ermee mee kan. Maar die visuele beoordeling, die zit er dus niet in. Dat moet een boer ook gewoon lekker zelf blijven doen.
Ja, precies. Ja. En is het dan in die zin wel een rekenhard of een uitkomsten van bodemkwaliteit die ook die in de praktijk veel matchen? Is het model ook in die zin gekalibreerd? Dus wordt er gekeken van, is het ook, komt het overeen met wat je zou verwachten?
Ja, nou, nu ben ik zelf ook boer.
Ja?
Ik heb mijzelf ook aangemeld bij mijn eigen stichting.
Ja.
En ik heb Eurofins een machtiging gegeven om de data op te halen qua grondmonsters. En dan zie ik daar verschillen tussen percelen waarvan ik denk, ja, dat klinkt logisch. En er wordt telkens ook weer nieuwe informatie toegevoegd en beoordeeld door een expertpanel. Dus we blijven ook dat rekenhard ontwikkelen. En we blijven ook nieuwe data toevoegen als we nieuwe onderzoeken hebben om het beter te maken. Want we willen echt de standaard zijn, zoals je in je introductie ook zei, voor het kwalitatief beoordelen van landbouwbodems. Want dat is gewoon belangrijk voor die bodems. Niet alleen voor de bodem zelf, maar ook voor de waterkwaliteit uiteindelijk. Ook een belangrijk punt wat je wel wil bereiken met zo'n OBI-score.
Ja, en is die ook opgezet zodat je er als ondernemer zelf in je bedrijfsvoering, dat je er ook wat aan hebt? Gewoon in de dagelijkse praktijk en in het beoordelen van je percelen, ja, heb je er dan iets aan? Of is het meer voor anderen om het inzichtelijk te maken?
Absoluut heb je er iets aan, maar verwacht niet dat er een uitkomst uitkomt. Zoveel stikstof moet ik strooien, maar de uitkomst die je wel uitkomt is, ga met je adviseur in overleg van, hey, wat kunnen we doen op middellange termijn en op lange termijn om deze bodem ook vruchtbaar te houden. Het gaat echt wat meer over de, ja, je moet wat verder durven denken dan alleen volgend jaar of volgende week. Dus daar heb je direct wat aan. Dus pak zo'n OBI-cijfer en ga er met je adviseur over in gesprek. En het objectiveert ook gewoon de discussie met heel veel partijen om je heen van is dit nou wel of geen goede bodem en waar ligt dat dan aan? En dat is ook al heel veel waard.
Want dat punt van waar ligt het dan aan, dat is, ik kan me ook voorstellen, nou, voor die andere partij is dat belangrijk, maar voor die boer zelf ook. Van, het is toch vaak nog een beetje een black box, de bodem.
Ja.
Maar het kan dus laten zien op welk vlak verbetering mogelijk is.
Ja, er zijn 5 onderdelen. Dus bijvoorbeeld chemie en nutriënten. En dan kun je dus ook zien met een spinnetje op. Dus je klikt op het perceel, je ziet 7.3. En je ziet direct waar het aan schort bij chemie en nutriënten, als het al daar aan schort. Dus het is visueel zeer aantrekkelijk. Er is geen boer die het niet goed wil doen voor zijn bodem. Want elke boer begrijpt dat je een bodem gewoon goed moet behandelen. Maar wat is nou eigenlijk die blueprint van die bodem op dit moment? Nou, dat is wat de OBI-score dan ook laat zien.
Ja, hoeveel boeren zijn er nu in actief? Of op welke schaal wordt het nu gebruikt in Nederland?
Nou, het is stijgende. Dus dat, okay. Dat is mooi. Dus ja. Het wordt erkend en ook door steeds meer partijen. Het zijn marktpartijen die de stichting uiteindelijk het rekenhart en de tool hebben meegegeven. En er zijn ook meer marktpartijen die zich daarbij aansluiten. Dus partijen om de boer heen. Maar nu hebben we een 400-tal boeren die hier gebruik van maken. En we groeien fors door, dus dat gaat minimaal verdubbelen ook dit jaar. En ik verwacht wel dat we boven de 1000 gebruikers ook wel uitkomen aan het eind van het jaar.
En het is dus voor zowel melkveebedrijven als akkerbouwbedrijven?
Alle landbouwgronden.
Fruitteelt, ja.
Ja, ongeacht ook de grondsoort.
Okay.
Dus grondsoort is een belangrijk onderdeel om ook te kunnen zeggen, is dit een perceel wat een bepaalde waardering krijgt. Grondsoort is een belangrijke factor die ook genomen wordt. Dus of het is een lusgrond, of het is een kleigrond, of het is een zand- of veengrond, daar wordt rekening mee gehouden.
Ja, net gaf je ook al iets aan over Eurofins en over data. En het gaat dus over data die nodig is om die score te berekenen. Nou zit er, dat kennen we misschien allemaal wel, als het ook over onze bankrekening, over allerlei zaken, persoonlijke dingen gaat die belangrijk voor je zijn, dat je dat niet zomaar met iedereen wil delen. En als je dat doet, dat je wil weten hoe dat dan gebeurt. Hoe gaan jullie daar bij de OBI mee om? Dus ja, hoe gaan jullie om met de data van de boeren en wie is daar eigenaar van?
Ja, dat is een hele goede vraag en ook eentje die echt wel speelt, ook in de agrarische sector, maar die data die blijft van de boer. En we zijn niet voor niks een onafhankelijke stichting geworden. Dus dit is ook een van mijn opdrachten om dat te borgen. Dus ik krijg gewoon op mijn sodemieter van het bestuur als ik dit niet goed regel. En dit hebben we gewoon ook goed ingeregeld. Dus de data blijft van de boer. Maar we hebben wel die data nodig om een goede calibratie te maken. Dus eigenlijk de koppeling tussen dat wat het perceel vertelt met een bodemmonster en dat wat je uit de verschillende databronnen ook kan halen.
En als boer, als je dus nu dit interessant zou vinden en mee gaat doen, dan kun je je ergens aanmelden en dan kun je dat invullen en dan krijg je een score. En op dat moment ziet niemand anders die score, dan is dat van jou en jij bepaalt dan vervolgens wat je daarmee gaat doen.
En als je nu naar www.openbodemindex.nl gaat, dan kun je ook een link krijgen richting de tool. Dan zie je wel een soort van score, maar dat is een regio gemiddelde. Dat zegt nog niks. En als je inlogt op dat platform, en misschien kunnen we die link ook nog in de show notes zetten. Ja. Daar zie je dan ook wat jouw OBI-score is voor jouw percelen. Ja. Dus per perceel, waar jij een monster van hebt, krijg je ook een OBI-score.
En dat is dan dus, dat is voor jou zichtbaar en vervolgens kun je daar met anderen delen als je dat wil?
Dan kun je dat delen met anderen als jij dat wil.
Je hebt nu wat verteld over hoe de OBI nu is. Zou je kunnen zeggen dat die af is? Of zijn er nog plannen om het door te ontwikkelen of om het nog iets aan te veranderen of toe te voegen?
Nee, we staan aan de beginfase, denk ik, ook van de ontwikkeling van de Open Bodemindex. En er zijn gewoon nog heel veel plannen. Onder andere ook het koppelen van meer labs. Dus naast Eurofins zijn er nog meer labs die goede bodemmonsters kunnen beoordelen. En we willen dat inzicht van die OBI-score dus nog toegankelijker maken. Er zijn gewoon wat gebruikerswensen. Dus we hebben ook een raad van gebruikers die input levert. Een raad van deskundigen die aan het rekenhart constant nieuwe informatie ook toevoegt. Dat is ook een manier om de kwaliteit te waarborgen. Dus het is open source. Het wordt ook gepubliceerd wat de kennis is. Maar die kennis ontwikkelt zich ook. Dus bijvoorbeeld op bodemleven zijn er nieuwe inzichten. Op waterkwaliteit zijn er nieuwe inzichten. En die zullen we ook verwerken In de tool. Dat is in ieder geval het idee.
Als ik het goed begrijp, kunnen luisteraars die het interessant vinden, kunnen nu, als ze dat willen, zouden ze naar www.openbodemindex.nl gaan en eens rond gaan kijken. En dan zouden dat ook voor hun eigen bedrijf kunnen gaan doen.
Als ze grond hebben, kan dat inderdaad. Ja, dat is wel echt een voorwaarde. Ja. Soms is het helemaal geen voordeel als je boer bent. Maar als je mee wilt doen met de Open Bodem Index, is het een groot voordeel als je boer bent en grond hebt. Maar het gaat erom dat je dat vervolggesprek ook hebt. Dus die inspanning om daarnaar te kijken, dat is echt de bedoeling. En bodem is niet iets wat je dus morgen verandert. Bodem is iets waar je inzicht over moet hebben. Dat doe je met die profielkuil, maar ook met zo'n score.
Nou, ik denk mooie afronding daarmee van dit eerste deel van de podcast. Dankjewel, Jan-Arie.
Jij bedankt.
Welkom in het tweede deel van de Bodempodcast. In deze serie hebben we het al eerder gehad over de verdienmodellen die te koppelen zijn aan het verbeteren van je bodemkwaliteit. En in dit deel van de podcast ga ik in gesprek met Jeen Nijboer van de Rabobank en Fadian Pronk van de ASR. En daarnaast zit Jan-Arie hier ook nog aan tafel. Om het te hebben over welke verdienmodellen er mogelijk te koppelen zijn aan de OBI. En daarmee dus indirect ook aan duurzaam bodembeheer. Nou, voordat we het daarover gaan hebben, zouden jullie jezelf kort even voor willen stellen aan de luisteraars. Te beginnen met Jeen.
Ja. Mijn naam is Jeen Nijboer. Ik ben, zoals je zei, werkzaam voor Rabobank, Rabobank Nederland. En ik ben opgesteld als themamanager duurzaamheid voor Food & Agri. Dus het gaat om de primaire sectoren. Met als doel om de portefeuille ook te verduurzamen en om klanten daar ook mee te gaan helpen. En ook hulpmiddelen beschikbaar te stellen om dat inzicht ook te kunnen verkrijgen.
Oké, okay, welkom. En Fadian?
Fadian Pronk, werkzaam bij ASR, ASR Real Estate. En ben daar als portefeuillemanager van onze agrarische vastgoedportefeuille ben ik verantwoordelijk voor de strategie en het beleid van onze portefeuille. ASR heeft een vrij omvangrijke grondportefeuille van 43.000 hectare. En die geven we eigenlijk langjarig uit aan boeren, middels pacht en erfpacht. En ja, een van onze key items op dit moment is hoe gaan we met dat duurzame bezit om grond en een eigendom wat we hebben, waar we gewoon heel duurzaam mee om moeten gaan. En daarom zijn wij ook nauw betrokken bij de Open Bodemindex.
En bodemkwaliteit is daarin dus voor jullie, ja, het is eigenlijk de kwaliteit van jullie bezit of wat jullie hebben daarin.
Ja, zeker. Ja.
Ja, jullie zijn, of de ASR en de Rabobank, jullie zitten hier mede aan tafel omdat jullie ook de OBI mede geïnitieerd hebben. Ja, met welk doel hebben jullie dat gedaan? Zou ik dat eerst aan jou mogen vragen, Fadian?
Wij als ASR, we beleggen al 130 jaar in grond en hebben daar echt een enorm lange termijnvisie op die beleggingen. We beleggen met eeuwigheidswaarde. En het duurzaam beheren van onze grondposities en het duurzaam omgaan met onze bodem, dat is voor ons van een enorm groot belang. En ik denk dat het ook, dat wij zijn ervan overtuigd dat de bodemkwaliteit en een gezonde bodem, dat randvoorwaardelijk is voor een duurzame landbouw waar we met z'n allen naartoe willen. Maar ook voor schone drinkwaterbronnen. Want dat is denk ik misschien goed om toe te voegen dat naast de Rabobank en ASR ook Vitens ook een van onze initiatiefnemers is. En dat is natuurlijk ook heel mooi dat je drie verschillende soorten bedrijven hebt. Een grondeigenaar, een bank die de financieringskant op zich pakt en een drinkwaterbedrijf zich samen hebben gevoegd om te kijken naar een gemeenschappelijk belang zijnde de bodem.
En Jeen, hebben jullie dezelfde reden om met de OBI aan de slag te gaan? Of is dat anders nog?
Het is toch iets anders. Natuurlijk zit daar een vergelijking in. Als Rabobank zijn we natuurlijk als oudsher, als coöperatieve bank, de financierder van de voed- en agrimarkt. We hebben een hoog marktaandeel in de agrarische sector en ook wereldwijd. Bodem maakt ook onderdeel uit van onze strategische visie. En dan kun je zeggen, ja, natuurlijk, dat is belangrijk, maar wat heeft een klant eraan? Kijk, de klanten die zijn natuurlijk afhankelijk van de bodem. Voedselproductie, voedselzekerheid, kwalitatief duurzaam goed voedsel produceren is gewoon essentieel. Dus die bodem is gewoon ook letterlijk de bodem waar het mee begint. Dat is die kwaliteit, om dat te kunnen behouden, verbeteren is essentieel ook voor het perspectief, voor de ondernemer om daar ook mee om te gaan. En daarom zeggen wij ook van, ja, wij zijn blij dat we hiermee kunnen samenwerken met ASR, die hetzelfde doel ook nastreeft. De bodem heeft natuurlijk daarnaast ook nog een hele belangrijke filterfunctie voor onze kostbare bezit, ook water. Dus het filteren van goede kwaliteit van de bodem om daar de waterkwaliteit, zowel voor grondwater, oppervlaktewater, om dat te kunnen behouden, is natuurlijk ook essentieel. Het is niet alleen het bodemaspect, maar ook de aspecten die erbij komen. De bodem zorgt ook voor het natuurlijke kapitaal wat ook boven de grond weer komt. Dus het heeft heel veel raakvlakken ook meer met onze biodiversiteit, klimaat. En dat is gewoon ontzettend belangrijk. En dat is voor ons de keuze ook geweest om ook met deze partij ook te willen graag willen samenwerken.
Als je dan kijkt naar de vraag van hoe wat voor banken en kredietverstrekkers de waarde van goede bodemkwaliteit op landbouwbedrijven is, dan is het dus de vitaliteit ook van jullie klanten.
Ja, ik denk onze strategie is tweeledig. Enerzijds willen we voor onze investeerders een stabiel rendement genereren. Dat is natuurlijk ook een taak. We zijn een ASR's en verzekeraar en we beleggen verzekering en pensioenpremies. En die moeten natuurlijk ook op een duurzame en stabiele manier belegd worden. Maar anderzijds willen we natuurlijk ook boeren in staat stellen om hun ondernemingsdoelen te halen. En dat koppelen wij dan ook aan een set duurzaamheidsdoelstellingen gebaseerd op strategie klimaatslim boeren. Waar een duurzaam inkomen en een duurzame productie voor de agrariër ook van belang is. Ik denk die koppeling met de Open Bodem Index als onafhankelijk meetinstrument heeft een tweeledig positief effect. Het heeft een effect op de waarde van onze grond die wij in eigendom hebben, die wij beheren. Maar het heeft ook natuurlijk een positief effect op de ondernemer zelf. Omdat in onze ogen ook een duurzaam beheerde grond ook de boer zelf meer gaat opleveren in de toekomst. Omdat hij gewoon gezondere en betere producten kan gaan verbouwen.
Ja, daar is het in de podcast eerder ook over gegaan. Bodemkwaliteit zit misschien een verdienmodel in richting anderen. Maar het is natuurlijk ook altijd een belang binnen de bedrijfsvoering. En daar is dan ook winst mee te behalen.
In de intro werd natuurlijk ook al aangegeven. Om het inzicht te krijgen in de bodemkwaliteit is gewoon essentieel. En dat er dus een behoefte is aan een gemeenschappelijke taal. Zeker een standaard om te beoordelen van wat is bodemkwaliteit. Want bodemkwaliteit is natuurlijk een heel ruim begrip. Maar als je dat helemaal gaat afpellen van wat houdt het in, welke indicatoren zijn daarvoor bepalend. Ja, dat is ook de behoefte, merken wij bij de boeren. Die zeggen van maar dan weten we ook waar we moeten op gaan sturen. Wat vinden jullie daarvan? En als je al die gemeenschappelijke taal en die standaard ook voor iedereen gaat laten toepassen. Ja, dan kun je elkaar daar ook in gaan versterken. Het is ook ontzettend belangrijk, hè, want boeren en de banken in die zin hebben hetzelfde belang. Die willen continuïteit en die willen een perspectief behouden voor de lange toekomst. Maar er worden natuurlijk steeds meer eisen gesteld op de manier hoe geproduceerd wordt, dat het duurzamer wordt. Maar dan moet je wel weten van, wat houdt het dan in? Waar moet ik dan aan voldoen? Want dat zou ook de eerste vraag van een boer kunnen zijn. En als we daarin gezamenlijkheid kunnen optrekken en daarmee ook kunnen gaan stimuleren, door ook het aanbieden van een tool, een standaard, waarbij je dat inzicht ook kunt gaan geven, dan kunnen we elkaar daarin helpen.
En een andere vraag is of jullie de Open Bodem Index ook nu al meenemen in de beoordeling van financieringsaanvragen. En dat heeft misschien een klein stukje achtergrond nodig, want vooralsnog ligt de waarde van landbouwgrond voor een groot deel, of die wordt bepaald door de ligging van het perceel, dus of het bij een natuurgebied ligt of dicht bij de stad. En wat het bijvoorbeeld het bestemmingsplan is. Maar zou dat op termijn misschien kunnen veranderen? En zou bijvoorbeeld dan bodemkwaliteit daar ook meer een rol in kunnen gaan spelen?
Kijk, voor de waarde, ik zeg altijd, als je voor een continuïteit van een bedrijf spreekt, dan heb je het over het verdienmodel van het bedrijf. Ja. En het gaat niet zozeer om wat de totale waarde is in euro's per hectare. Natuurlijk is het wel een belangrijk element, maar het is veel belangrijker dus dat de ondernemer, het agrarisch bedrijf, ook een verdiencapaciteit heeft. En verdiencapaciteit wordt wel heel bepaald door van op welke manier jij de afzet ook kunt realiseren. En aan de afzet, de producten worden wel steeds meer eisen gesteld hoe die duurzaam worden geproduceerd. Dus daarmee zorg je ook voor dus dat het perspectief van het bedrijf ook blijft behouden. Dus ik vind het belang van het rendement belangrijker dan echt de waardeontwikkeling van de bodem zelf. En dat wordt zeker ook in onze financieringsaanvraag meegenomen. Elke financieringsaanvraag, en daar hebben de boeren nu al mee te maken, is dus dat ze op het financiële rendement worden beoordeeld, maar ook op het duurzaamheidsaspect. En dan kennen we daar een aantal thema's in. Mm-hmm. Dat gaat over klimaat, energie. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk met onze doelstellingen die we qua CO2-reductie hebben. Voor de veehouderijsectoren, dierenwelzijn. De biodiversiteit, welke rol speel je als ondernemer daarin? Bodemkwaliteit, bodembeheer, maar ook je sociale omgeving. Hoe sta je daarin? Dat zijn allemaal thema's die wij binnen onze duurzaamheidsbeoordeling meenemen. En die thema's die willen wij zoveel mogelijk ook laten toepassen door tooling die ook gebaseerd zijn op standaarden. Dus voor de biodiversiteit nemen wij de biodiversiteitsmonitor melkvee, akkerbouw mee, die ook weer als standaard worden gebruikt in de On the Way to Planet Proof als voorbeeld. En zo willen wij bodembeheer willen wij gaan laten meten door de Open Bodem Index. Zodat je allemaal dezelfde taal ook spreekt en dat je daar ook op wordt beoordeeld.
En is er dan ook, of kijken jullie dan ook op zo'n manier naar dat als je het dan dus heel goed doet op een van die thema's, in dit geval dan bodembeheer, dat je daar als ondernemer dan ook bij jullie als partij een voordeel bij kan halen?
Ja, al deze thema's die zijn allemaal natuurlijk wel in ontwikkeling, zo ook als een open bodemindex ook in ontwikkeling is. Klanten worden op die manier in 4 categorieën ingedeeld, A tot en met D. En de A-klasse is de hoogste duurzaamheidsklasse. En dat betekent ook voor, als ik even als voorbeeld de akkerbouwsector neem, dat die dus ook een verruiming kunnen krijgen in hun aflossingen. Maar dus ook een rentekorting kunnen krijgen. Ja. Om zodanig ook te stimuleren klanten ook naar meer een duurzamere bedrijfsvoering te gaan.
En als we dan specifiek naar het thema bodem kijken, is het dan zo dat je dan, hoe dat dan nu werkt, dat je dan een bepaalde score van de OBI moet halen of dat je mee moet doen of hoe...
In eerste instantie is het nu al dat, zo dat het feit bij de akkerbouw dat klanten hier aan meedoen, dat levert hun al punten op.
Nou, daar zou ik ook nog wel iets over willen zeggen, zeker. Bart. Want het is juist die inspanning die zo ontzettend belangrijk is. Want bodem is hartstikke complex. Dus de inspanning van weten wat gebeurt er in die bodem en op welk onderdeel, dat is het allerbelangrijkste. En dat krijg ik ook wel terug als van, hey, dat is inzichtelijk. Dus het is geen waarderingsinstrument. Misschien is dat ook wel goed in de zin van geld. Dat opeens iets met een OBI-score de bodem meer waard is. Dat is dus niet het geval.
Misschien niet direct, hè? Want als je indirect kijkt, hè, want om op terug te komen op jouw eerste vraag eigenlijk. Hè, van op dit moment zien wij ook nog niet terug dat een goede bodemkwaliteit terugkomt in de waardering door een externe taxateur. Wij kijken natuurlijk als grondeigenaar iets meer naar waarde van de grond in tegenstelling tot tot jenen die vaak meer naar het bedrijf kijken. Maar wij verwachten wel dat op termijn een duurzaam beheer van de bodem wel zorgt voor jouw waardevastheid van de grond. En dat je daar ook wel gewoon op financieel en ecologisch gebied gewoon wel verschillen gaat zien in verschillende bodems. En dat je dat toch een positieve impact heeft op lange termijn op de waarde van de grond. Wij nemen ook de OBI mee. Als wij naar nieuwe grondposities kijken, dan heeft de rentmeester gewoon een tool als de OBI om te kijken van hoe scoort nou die bodem die we gaan aankopen. Mm-hmm. Maar we gebruiken dat ook nog niet om klanten uit te sluiten. Dan kijken we toch ook naar de klant die erachter zit van hij heeft misschien nu wel een lage bodemscore, maar hij heeft wel een heel ambitieus plan liggen om die bodem te verbeteren. En het is nog geen criteria om klanten buiten de deur te houden. Maar het is wel een tool, de OBI, om onafhankelijk even te kijken van wat voor grond kopen we eigenlijk aan als AZR zijn.
Ja, en het lastige daarbij, zeker ook wat Jay net zei over die duurzaamheidsthema's, bodem is misschien wel een van de thema's die, het is niet meteen te beïnvloeden, hoe erg je je best ook doet. Dus daarbij is het ook belangrijk om te kijken naar wat er dan gebeurt, los van wat de kwaliteit nu is.
Ja, het gaat bij jullie veel meer om het plan wat je maakt. Ook hè? Van welk plan trek je
uit? Ja, zeker. We hebben vorig jaar een duurzaamheidskorting gelanceerd voor al onze erfpachters en pachters. En daar is de open bodemindex score ook een van de onderdelen van. Als de boer aan een aantal duurzaamheidscriteria voldoet, gericht op bodem, biodiversiteit en bedrijf. Dus dat is het plan waar Jan Arie het over had, hè, van waar wil die boer zich naartoe bewegen. En dan kunnen ze bij ons een korting krijgen op de kanon. Dus de eerste 3 jaar van de contractperiode krijgen ze 10% korting en de resterende looptijd 5% van de korting. En daar is de open bodemindex deelname ook in meegenomen. En daar hebben we eigenlijk ook een inspanningsverplichting in opgenomen. Dus we hebben niet gezegd, u moet gedurende de erfpachtperiode van een 6 naar een 7. Maar we hebben gezegd, gedurende de contractperiode doet u uiterste best om de bodemkwaliteit te verbeteren. En daarom neemt u deel aan de OBI en deelt u de OBI-scores ieder jaar met AZR. Zodat wij ook kunnen zien wat er gebeurt met uw bodem.
Het is dus lastig om te weten als we kijken over wat voor beloning het gaat. Het is heel afhankelijk van de situatie, het bedrijf, de pachtprijs, dat soort zaken. Ja, dus niet een soort van stempel op te drukken van het gaat je zoveel schelen of zo.
Nee, kijk, je zou het nog, als je gaat kijken van €1250 per hectare wat een boer aan kanon of pacht moet betalen. Ja, dan spreek je toch over €125 per hectare korting de eerste 3 jaar wat een boer ontvangt. Ja, we sluiten natuurlijk ook contracten van 25 jaar plus met name af. Dus, en het gaat over de hele looptijd. Dus het zijn toch aanzienlijke bedragen wat de boer kan krijgen. Maar ja, hij moet er natuurlijk ook vaak wel veel voor investeren om ook echt te verduurzamen. Hè? Dus het is ook de verantwoordelijkheid van ons als keten, partijen als Rabobank en ASR, om te stapelen met belonen, zodat die boer die verduurzamingsslag wel kan doen. Dus dan is het ook, ja, in mijn ogen onze plicht als ASR en als partij in de keten om daar een bijdrage aan te leveren. En dat doen wij op deze manier.
En daarbij is dan dus belangrijk dat we allemaal dezelfde tools gebruiken, zodat er één systeem is waarmee waarop iedereen kan beoordelen welke kant het opgaat met een bedrijf of in welke mate ze zich inspannen.
Ja, dat maakt het een stuk makkelijker natuurlijk als we allemaal dezelfde objectieve criteria hebben om te toetsen. En voor de boer is het natuurlijk ook makkelijk als die met die open bodemindex scoren bij de Rabobank binnen kan komen om te kijken van, hey, kan ik daar aan de duurzaamheidsvoorwaarden voldoen? Dat bij ASR kan binnenkomen, maar ook bij andere partijen in de keten kan aankomen. Kijk, dit is mijn OBI-score en deze duurzaamheidsstappen neem ik.
Ja, en een klein puntje daarbij nog is zo van, dat zei ik in het begin ook. Ja, soms heb je wel eens die discussie van, het gaat slecht met de bodem in Nederland. Ja, je objectiveert dat dus ook echt. Dus die gezamenlijke taal, die hebben we ook echt nodig. Het zou heel vervelend zijn als we op een gegeven moment zeggen van, de landbouwbodems in Nederland worden niet duurzaam beheerd. Nou, dat was wel echt tekst die recentelijk wel door de eten ging. Dat is gewoon niet fair. Dus je moet er echt even induiken om te begrijpen hoe die bodem echt in elkaar zit. En daar helpt dan zo'n gezamenlijke taal als de OBI-score heel erg bij.
Ja, het is natuurlijk ook altijd, je moet ook naar de bodem kijken in de context van het hele systeem. Dus je kan, ja, daarin is het ook lastig om die uitspraak te doen.
Precies, en soms zit er gewoon ook een verhaal bij. Dat je nu eenmaal in een hele gekke hoek zit of wat dan ook. Ja. Nou ja, dan is dat het verhaal. Maar dat betekent niet dat alle landbouwbodems in Nederland slecht zijn. Ja. Sterker nog, het gaat met heel veel landbouwbodems best wel goed. Nou, dat kun je dus ook laten zien.
Vraag aan Jeen en ook nog aan Fadian. Zijn er voor jullie, vanuit jullie partijen, ook nog plannen richting de toekomst om te kijken of er meer toegevoegde waarde aan het verdienmodel van de bodem voor de agrariër toegevoegd kunnen worden? Dus zijn daar nog plannen?
Ja, er zijn wel plannen. Kijk, er is een sterke behoefte ook aan. Hè? Want je ziet natuurlijk het genereren carbon credits, koolstofvastlegging. Dat is natuurlijk wel kansen voor agrariërs. Daar is natuurlijk wel heel erg behoefte aan, ook een goede standaard om die koolstofvastlegging op een hele goede manier ook vast te kunnen leggen. En zodat je ook dat voor partijen die geïnteresseerd zijn in compenseren van CO2, om daar ook de open bodemindex als grondslag voor te kunnen gebruiken. En dat zou dan ook weer een aanvullend verdienmodel kunnen zijn voor de boeren om de open bodemindex ook te kunnen gaan gebruiken. En dat is nog wel iets wat in de toekomst ligt om dat te kunnen gaan ervaren.
Mooi, ja. Zullen jullie als ASR nog?
Niet concreet met dit soort voorstellen als koolstofvastlegging, maar ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat wij met een bijdrage aan de OBI die wij nu leveren, dat we het voor die boer eenvoudiger maken om toegang te krijgen tot meerdere verdienmodellen, maar dat we ook inzicht kunnen geven in zaken die kan veranderen of bijvoorbeeld alternatieve gewassen kan gaan telen. En waar die mee ook met de open bodemindex gelijk kan zien van, hey, dat heeft dus levert een bijdrage aan mijn verdienmodel, maar levert ook nog eens een bijdrage aan de verbetering van de grondpositie. Dus ik denk dat het vooral onze rol belangrijk is om die boer te faciliteren in het stapelen van beloning.
En als je nou luistert naar deze podcast en zelf bij de Rabobank zit of iets via de ASR doet, hoe kun je dan zorgen dat je, als je dan iets met OBI gaat doen, dat bij jullie doorkomt? Gaat dat automatisch of moeten ze dan, hoe gaat dat in zijn werk?
Essentieel is natuurlijk, hè, de accountmanager die speelt hier een cruciale rol in. Ja. Die is met de boer in gesprek. Die neemt ook de duurzaamheidsprestaties ook met de klant door. Dus de deelname van Open Bodemindex is daar ook een onderdeel van. Zoals bij de melkvee ook de biodiversiteit ook wordt meegenomen. En dat is de basis voor het gesprek wat de accountmanager heeft. En vaak gaan natuurlijk de gesprekken ook al over de verduurzaming van de bedrijven op zichzelf al. Wat kan ik als ondernemer ook doen? Dus dan komt het vanzelf natuurlijk ook in het gesprek al aan de orde.
Oké, ik denk dat we hiermee een mooi compleet verhaal over de OBI gehad hebben.
Ja? Misschien nog één dingetje wat ik wel wil, want we spreken nu met Rabobanken, met ASR en ook indirect met Vitens. Maar wij staan ook wel open, of het bestuur staat ook wel open van de stichting, waar ik dan die trekker van ben. Om juist ook met meer marktpartijen ook aan tafel te komen. Er komt nog wel binnenkort wel nieuws dat we uitbreiden. Maar dat zou gaaf zijn als we door veel marktpartijen gedragen worden. Dat we ook van meerdere labs data kunnen verwerken. En we zijn nog echt, we zijn opgestart. En we gaan lekker door. Maar we zijn echt op weg om die standaard te worden. Dus het zou gaaf zijn als ook meer marktpartijen zich aansluiten.
Daar ligt naar mijn mening ook de kracht in dat je met samen met andere ketenpartijen en de partijen die er ook de boeren kunnen helpen om dit verduurzaming te kunnen gaan realiseren, dat we allemaal gebruik maken van dezelfde standaard, gemeenschappelijke taal. En dat betekent dus ook dat we zeker openstaan voor meerdere partijen om hierin samen te werken.
Oké, dus bij deze de oproep. Nou, dank jullie allen voor jullie aanwezigheid en voor jullie input. Ik zal ervoor zorgen dat op ons platform, mijnbodemconditie.nl, ook informatie terug te vinden is over de OBI, waar je er meer over kan lezen en hoe je deel kan nemen. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Bodempodcast. Heb je vragen naar aanleiding van de podcast van vandaag? Ga dan naar www.mijnbodemconditie.nl en stel ze zelf in de vraagbank aan een bodemkundige. Op dit platform kun je daarnaast je aanmelden voor de podcastserie om zo op de hoogte te blijven en je kunt er achtergrondinformatie vinden.
Deelname aan de podcast en het platform mijnbodemconditie.nl is kosteloos en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Volgende week verschijnt er weer een nieuwe aflevering van de Bodempodcast. Dan hebben we het op een bijzondere locatie, namelijk de Pallandpolder op Goeree-Overflakke, met Udo Prins van het Louis Bolk Instituut over de samenwerking tussen akkerbouw en melkveebedrijven en welke winst hiermee te behalen valt op het vlak van bodembeheer.